Gemeente, vooraf voor u de volgende afkondiging namens de kerkraad. Maandagavond is er de reformatieherdenking in samenwerking met de Gergem van Spijkenissen en de CGK van Spijkenissen. De aanvang is 8:00 in Abbenbroek. Er zal geen catechese zijn, maar de jeugd wordt wel verwacht aanwezig te zijn. Er zal een collecte gehouden worden die bestemd is voor de stichting In de Rechte Straat. En denkt u eraan om uw geld mee te nemen, want deze collecte is niet digitaal. Woensdagmiddag is er de kinderdankdagdienst in de CGK van Spijkenissen en de aanvang daarvan is 2:30. Woensdagavond is er de biddagdienst en de aanvang daarvan is 7:30. Vrijdagmorgen is er de gebedskring en de kerkbode van november ligt voor een ieder klaar in de voorkerk. Wat betreft de collectes, u mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en diaconie te steunen met een gift via de bank en in collectezakken bij de uitgang. En de eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde is voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen, zullen we deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen met elkaar zingen uit Psalm 75 en daarvan het eerste vers. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heere, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen van uw hand. Het eerste van 75. We stellen ons deze morgen onder de heilige wet van de Heere en in antwoord daarop zullen we zingen uit Psalm 34, daarvan het 11e. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Het 11e van 34 na de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere. Uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We openen Gods woord in Daniël 3 in het Oude Testament en daarvan het boek van de profeet Daniël, het 3e hoofdstuk, waar we zullen lezen vanaf het 13e vers tot het einde van Daniël 3. Daniël 3 vanaf vers 13 tot vers 30, waar het woord van de Heere als volgt tot ons klinkt. Toen zei Nebukadnezar in toorn en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego voorbrengen zou. Toen werden die mannen voor de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet eert en het gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt? Nu dan, zo gij lieden gereed zijt, dat gij ten tijde als gij horen zult het geluid van de hoorn, van de pijp, van de citer, van de vedel, van de psalteren en van het akkoordgezang en allerlei soort van muziek nedervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb, zo is het wel. Maar zo gij lieden het niet aanbidt, terzelfde uren zult gij lieden geworpen worden in het midden van de oven van het brandende vuur. En wie is de God die u uit mijn handen verlossen zou? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: we hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God die wij eren is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vol grimmigheid en de gedaante van zijn aangezicht, dat is zijn gelaat, veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en zei dat men de oven 7 maal meer heet zou maken dan men dien pleegt heet te maken. En tot de sterkste mannen van kracht die in zijn heer, dat is in zijn leger waren, zei hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego binden zouden om te werpen in de oven van het brandende vuur. Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken en hun hoeden en hun andere klederen, en zij wierpen hen in het midden van de oven van het brandende vuur. Daarom dan, terwijl het woord van de koning aandreef en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken van het vuur die mannen die Sadrach, Mesach en Abednego opgeheven hadden, gedood. Maar als die 3 mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, in het midden van de oven van het brandende vuur gebonden zijnde gevallen waren, toen ontzette zich de koning Nebukadnezar. En hij stond op in der haast, antwoordde en zei tot zijn raadsheren: hebben wij niet 3 mannen in het midden van het vuur gebonden zijnde geworpen? Zij antwoordden en zeiden tot de koning: het is gewis, het is zeker, o koning. Hij antwoordde en zei: zie, ik zie 4 mannen, loswandelende in het midden van het vuur, en er is geen verderf aan hen. En de gedaante van de 4e is gelijk een zoon van de goden. Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van de oven van het brandende vuur, antwoordde en sprak: gij Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten van de Allerhoogste God, gaat uit en komt hier. Toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen vergaderden de stadhouders, de overheden en de landvoogden en de raadsheren van de koning deze mannen beziende, omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had en dat het haar van hun hoofd niet verbrand was en hun mantels niet veranderd waren, ja, dat de reuk, de geur van het vuur daardoor niet gegaan was. Nebukadnezar antwoordde en zei: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft, die op hem vertrouwd hebben, en des konings woord veranderd en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen God eerden, noch aanbaden dan hun God. Daarom wordt van mij een bevel gegeven dat alle volk, natie en tong die lastering spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken gehouwen worden en zijn huis tot een drekhoop gesteld worden. Want er is geen andere God die alzo verlossen kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het landschap van Babel. Tot zover de schriftlezing. We zullen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Zoek het aanzicht van de Heer in gebed. Heere, wat bent u een groot God, een machtig God, een aanbiddelijk God, een hoogverheven majesteit. Ja, zo groot, zo heilig. Ja, de engelen ze roepen het: heilig, heilig, heilig is de Heere. En dan bent u het, in uw heiligheid, in uw majesteit, in uw rechtvaardigheid, dat u ons toch opzoekt. Waar wij van onszelf onheilig zijn, waar wij nietig en klein zijn en zondig. U zoekt ons toch op en dat is uw barmhartigheid alleen. uw vrije gunst alleen. En Heere, geef toch in onze harten telkens weer verwondering als we zo mogen horen naar uw woord. Uw stem zo mogen horen, want dat is het. Uw stem die tot ons spreekt, die ons niet overlaat aan onszelf. U die het niet bent, die zegt van nou, kijk zelf maar hoe je leeft en met wie je leeft en met welk doel je leeft en voor wat je leeft. Nee, u openbaart zich aan ons en u wil onze harten hebben en u verlangt dat we ons in u verheugen en dat het vrede is tussen u en ons. En Heere, daartoe heeft u zelfs uw eigen zoon niet gespaard, maar gegeven tot in de dood, verbrijzeld, de kruisdood gestorven, opdat wij eeuwig met u leven zouden. Heere, dank u wel voor wie u bent en dat u ons zo, ook op deze eerste dag van de week, de opstandingsdag, Heere, dat u ons opzoekt om ons te verlevendigen, waar wij zo van onszelf zo snel ingezonken zijn. Waar u ons opzoekt om ons levend te maken als we u nog niet kennen. O Heere, doe dat. Verlevendig ons, maak ons levend en geef zodat we onze levens in uw dienst zullen besteden. Ja, Gij, Heere, zijt onze God, vat Gij onze hand en bestuur ons en leid ons in dit leven. En dan kent U ons, onze levens, onze harten, dat wat ons bezighoudt, onze zorgen, onze moeite, onze rouw. Wat het ook is, Heere, wat ons bezighoudt, waar ons hart vol van is, waar ons hoofd misschien ook wel vol van is op het moment dat we hier zitten of waar we nu thuis meeluisteren. En Heere, wie anders weet er raad mee dan u met alles wat ons beroert. U alleen weet er raad mee. U alleen, want u zegt het in uw eigen woord, wat vast en zeker is. U zegt het zelf, dat u alle moeite, alle verdriet, dat u het aanschouwt, dat u het ziet. U ziet ons verdriet. U ziet onze zorgen, wat voor zorgen het ook zijn. Of het nou zorgen zijn in huwelijken, in gezinnen, of zorgen om werk of om inkomen of om hoge uitgaven. U ziet het. U weet ervan. En u zegt het in uw eigen woord, dat u het ziet met een doel, opdat we het in uw hand geven. En Heere, we willen het alles in uw handen geven. Omdat het in onze handen, al die zorgen, noden, ze zijn niet veilig in onze handen. Wij weten er geen raad mee. We hebben wel onze ideeën en vaak voeren ook zo onze ideeën uit. Maar we hebben uw wijsheid nodig, uw raad. En daarom, we geven het in uw handen. Omdat het in uw handen alleen veilig is. Ja, ontferm u zo over het geheel van deze gemeente. En ieder van ons, of we nou jong zijn of dat we oud zijn. Heere, geef ook dat waar we zo letten op wat u tegen ons spreekt in Daniël. Dat we uw woord ook, dat het kracht zal doen in onze harten, in onze levens. Ja, ook als we heel jong zijn, want Heere, u heeft het zelf gezegd, Heere Jezus, toen u op aarde rondwandelde, dat u het zelf heeft gezegd, laat de kinderen tot mij komen. En verhinder ze niet. Waag dat niet, durf dat niet. O Heere, geef toch ook dat we als ouderen geen verhindering zijn voor de kinderen om zo tot u te komen. Geef dat het anders mag zijn, dat we zo ook de kinderen telkens weer op u, de Heere Jezus, wijzen. En geef ook dat de kinderen uw woord zo mogen begrijpen en dat het mag brengen aan uw voeten, voor het eerst of opnieuw. Ja, Heere, wees met jong en oud, wees met deze gemeente, wees met de kerkraad, wees met de predikant. Gedenk zo, Heere, deze gemeente, maar gedenk zo ook heel uw kerk wereldwijd. We hebben het zo nodig dat u uw kerk bewaart te midden van strijd te midden van alles wat erop afkomt. En dat is de eeuwen door zo. Dat lezen we net in Daniël 3, maar dat is ook vandaag de dag zo. In elk land weer op een andere manier, op een andere wijze. Ook niet overal even heftig, maar Heere, we hebben het zo nodig dat u ons vasthoudt, want anders worden we verslonden door die briesende leeuw die op zoek is naar wie hij kan verslinden. Houd ons vast, Heere, tot het einde toe. En u heeft het beloofd, u heeft het zelf gezegd. Ik ben met u lieden, al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Heere, schenk ons uw zegen. Dat bidden we u niet om iets in ons, maar hoor ons om Jezus wil. Amen. Voorafgaand aan de preek zullen we met elkaar zingen uit Psalm 115 en daarvan de versen 1, 2 en 7. Niet ons, o Heere, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen alle eer en roem gegeven. En het tweede, nochtans is God het doel van onze lof. En als zevende, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat hel die weldaan deelgenoot. 1, 2 en 7 van 115. gemeente. Jongens en meisjes, we hebben met elkaar gelezen uit Daniël 2. En ik zou u willen vragen of u even één bladzij terug wil slaan naar Daniël 2. Daarvan het 47e vers, want daar lezen we iets over Nebukadnezar. En als we dat lezen, ja, dat is dan ergens weer wat bevreemdend wat we dan in Daniël 3 lezen. Want in Daniël 2 vers 47 lezen we dat Nebukadnezar Daniël antwoordt en dat hij zegt: het is de waarheid dat uw God een God der goden is en een Heere der koningen en die de verborgenheden openbaart, terwijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren. Nou, wat doet Nebukadnezar daar in Daniël 2? Hij looft God, hij prijst God, hij is onder de indruk van alles wat hij gedroomd heeft. En hij is onder de indruk van dat de Heere zo heeft gegeven dat Daniël ook die droom bekend is geworden. En dat Daniël die uitleg van die droom heeft kunnen geven. Die bekende droom van dat grote beeld met die verschillende metalen en dan die steen die uit de bergen komt. Nebukadnezar is onder de indruk en hij looft God en hij prijst God. Het geeft hem verwondering. Maar als je dan doorleest naar hoofdstuk 3, dan denk je, nou, hoe zal dat verder gaan met Nebukadnezar? Misschien is Nebukadnezar wel veranderd. Beloof wat, wat we daar in Daniël 2 lezen. Maar dan lees je verder in Daniël 3 en dan lees je ook over een beeld. Maar nu niet een beeld in een droom, maar nu een echt beeld. En dat beeld dat staat in een dal, in het dal van Dura. En dat beeld dat is 30 meter hoog. Dat is misschien, ik weet het niet hoor, maar misschien even hoog als de kerktoren. Of misschien iets hoger zelfs. Dat beeld is 30 meter hoog en dat is helemaal van goud. Maar dat beeld, dat staat er voor Nebukadnezar. Dat staat er ter ere van hem. En nu looft hij dus niet God, nu looft hij zichzelf. En nu verwacht hij dat iedereen ook voor dat beeld buigt. En dat een ieder die daar is in dat dal van Dura ook de goden van Babel gaat eren. En hij stuurt zelfs een heraut, dat is een boodschapper, dat is een verkondiger. Nou, dat is geen verkondiger van de zeer blijde boodschap. Die zegt van loof de God van Daniël die de verborgenheden openbaart. Nee, dat is een boodschapper en die boodschapt dat als de muziek gaat spelen in dat grote dal, dan zullen jullie allemaal neervallen voor dat beeld. Dat beeld dat door Nebukadnezar is gemaakt en jullie zullen het aanbidden. Het kan het snel gaan. Eerst onder de indruk, eerst de Heere loven, geraakt. Dat zie je bij Nebukadnezar aan het einde van het tweede hoofdstuk. En nu dit. Kan ook bij ons zo zijn, hè, dat een gebeurtenis in het leven ons raakt. Kan iets zijn wat gebeurt in ons persoonlijk leven, maar kan ook zijn dat een preek bijvoorbeeld raakt of iets anders dat het raakt. En dat we de Heere loven, maar ja, het wortelt niet. Na een tijdje is alles weer hetzelfde. Of, als we eerlijk zijn, dan is niet alles hetzelfde als we alle roepstemmen die de Heere doet klinken, als we die aan de kant schuiven, dan blijft het niet hetzelfde. Dan wordt het hart, dat wordt weer een stukje harder. Dat verhardt zich, er komt weer een schil omheen. Nou, bij Nebukadnezar ook. Eerst onder de indruk, maar nu een beeld ter ere van zichzelf. En dat gaat dus heel snel. En hij gaat zelfs nog een stapje verder, want hij gaat zelfs de God van Israël uitdagen. Let maar op wat hij zegt in vers 15, einde van vers 15, en dat is ook de tekst voor de preek. Want daar zegt hij: wie is de God die u uit mijn handen verlossen zou? Dat zegt hij tegen die drie vrienden van Daniël. En we zullen letten op deze tekst. Dan is het thema van de preek: de Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. En daarbij twee gedachten. Allereerst de beproeving, buigen of branden. En ten tweede de bewaring, God voor zijn volk door het vuur. Dus als thema: de Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. En als eerste de beproeving. Denken jullie nou echt, Sadrach, Mesach en Abednego, dat die God van jullie, ja, dat er ook maar één God is die je tegen mij, de grote Nebukadnezar, kan opnemen? Dat er één God is die u uit mijn handen verlossen zou? Ja, Nebukadnezar, hij stelt zich tegenover God. Of eigenlijk stelt hij zich boven God. En waarom stelt hij deze vraag? Is er één God die u uit mijn handen verlossen zou? Wat is de aanleiding daarvoor dat hij dat zo zegt? Nou, het is omdat die drie vrienden van Daniel niet door de knieën zijn gegaan. Die vrienden van Daniel, ze hebben niet gebogen voor dat 30 meter hoge gouden beeld wat de koning gemaakt heeft. En dat was een hele grote menigte, waren vooral belangrijke mensen. Het waren stadhouders, wethouders, schatmeesters, nou, dat soort mensen. En ze waren allemaal als massa door de knieën gegaan. En daar liggen ze, allemaal voor dat beeld. Dat beeld dat door mensenhanden in elkaar is geknutseld. En ja, het ziet er mooi uit, maar het is door mensenhanden gemaakt. En er wordt goddelijke eer aan bewezen. Hele dal van Dura op de knieën, behalve drie. Behalve die drie vrienden van Daniel, ze staan nog overeind. En waarom? Hoe komt dat, kinderen? Waarom blijven die vrienden van Daniel staan? Wat is het? Ja, ze kunnen het niet. Maar waarom kunnen ze dat dan niet? Hebben ze last van de knieën? Nee, ze kunnen het niet. Niet vanwege de knieën, maar vanwege het hart. Het hart dat met de Heere verbonden is. Het hart dat de Heere lief heeft. En hoe zouden ze dan kunnen buigen voor zo'n beeld? Want de Heere, hij heeft het zelf gezegd en wij hebben dat vanmorgen ook gehoord. Gij zult u voor die niet buigen. Nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God. Ze konden niet buigen, die vrienden. Niet vanwege de knieën, maar vanwege het hart. Uit liefde tot de Heere konden ze het niet. En dat, ja, dat maakt die Nebukadnezar zo boos. Dat die drie, ja, ook al ligt dat hele dal daarop op de knieën, dat die drie overeind staan. Dat ze niet neervallen. En hij gaat nog een keer proberen. Nog één kans geeft hij ze. Om te buigen voor dat beeld. En anders? Nou, kinderen, wat gebeurt er anders met die drie vrienden? Anders naar de gevangenis? Nee. In dat dal van Dura, er staat een glimmend groot beeld, maar er staat ook een gloeiende oven. Anders naar de oven. Die drie vrienden anders naar de oven, waar ze, dat wil Nebukadnezar, verbranden zullen. Gruwelijk. Wat een beproeving voor die drie vrienden. Ze zijn nog jong. Ze waren al heel jong, waren ze uit Jeruzalem weggevoerd naar Babel. Nou, dat is al een beproeving. Toen kwamen ze aan dat hof van Babel. Toen moesten ze eten van de spijs van de koning, waar ook onrein voedsel bij zat. Ook al een beproeving. En nu weer een beproeving. Beproeving op beproeving. Is niet niks. Laten we het enigszins voor proberen te stellen. Wat niet gaat hoor. Maar laten we toch proberen dat we ons verplaatsen in die jongeren. En dat het gevraagd wordt. Of dat het gezegd wordt. Dat je voor die keuze gesteld wordt. De afgoden loven. Of daar. In de oven. Dat je voor die keuze wordt gesteld. Capituleren voor Nebukadnezar of kramperen. Dat het is buigen of branden. Ja, neervallen of daar in de vlammen. Misschien denken we, ja, zo is het bij ons niet. Dus wat dat betreft is Daniël 3 niet een relevant hoofdstuk voor ons, want dit kennen we niet. Hier hebben we in Nederland niet mee te maken. We hebben bij ons godsdienstvrijheid. Dit speelt niet. Maar dat dal van Dura, dat is toch dichterbij dan je denkt. En ik wil 2 redenen noemen waarom dat dal van Dura dichterbij is dan je denkt. En de eerste reden is dat er ook een dal van Dura in het klein is. Laat maar zeggen, een klein dal van Dura. Dus niet in die mate dat het je leven kan kosten, maar die momenten in het leven dat je voor een keuze wordt gesteld, op je werk, of op school, of misschien zelfs wel in het kerkelijke leven, dat er dan zo'n gemakkelijke keuze is, zo'n aanlokkelijke keuze, maar wel een keuze tegen de Heere, tegen zijn woord. En dat er dan ook zo'n moeilijke keuze is, die niet aanlokkelijk is, maar wel naar Gods woord en naar Gods wil. Nou, dat is een beetje het dal van Dura in het klein. En eigenlijk is dat voortdurend het geval. Want telkens in ons leven zijn er die momenten waar dat speelt van dat er zo'n makkelijke keuze is en zo'n moeilijke keuze. Eén tegen het woord, ander naar het woord. Tweede reden, je hebt ook een dal van Dura in het groot. En daarom is het dal van Dura ook dichterbij dan we wellicht denken. Want waar waarschuwt de Heer ons voor? In zijn woord. Hij waarschuwt ons in Matteüs over voor de grote verdrukking die komen zal. Het staat niet voor niks in het woord. Die waarschuwing geeft de Heere, zodat we voorbereid zijn, dat we ook niet verrast zijn. Dat staat er. Het is nog niet geweest, maar het staat er wel, dus het zal komen. En wij weten niet wanneer, maar het staat er, zodat we voorbereid zijn. Denk ook aan Openbaring 3, vers 10. Daar gaat het over de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Dus de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, dan is de gehele wereld als het ware één groot dal van Dura. Het dal van Dura in het groot. Ook dat is een reden om niet te gauw en te gemakkelijk te zeggen, ja, dit is voor ons niet zo relevant, want we hebben godsdienstvrijheid. Nee, we weten het niet. En wanneer die grote verdrukking komt, maar we weten wel wat de Heere daarvan zegt. Namelijk dat als hij de dagen niet zou verkorten, dat geen mens zou behouden worden. Maar dat om de uitverkorene wil, die dagen verkort zullen worden. Nou, als er dan van de week dal van Dura is, in het klein, op uw werk, of op school, of als we misschien leven zullen in die tijd van de grote verdrukking die toch een keer komen zal, dal van Dura in het groot. Ja, hoe gaat het dan met ons? Zullen we dan staande blijven? Zullen we dan staande blijven? Dat is een andere vraag dan, zijn we krachtig genoeg? Dat is ook een andere vraag dan, zijn we christen genoeg? Dat is ook een andere vraag dan, ben ik strijdvaardig genoeg, maar zullen we dan staande blijven? En dan is de vraag niet, ben ik krachtig genoeg, maar dan is de vraag, is zijn kracht voor mij genoeg? Is zijn genade voor mij genoeg? En dan is het niet, ben ik christen genoeg, want je bent christen of je bent het niet, maar is Christus voor ons genoeg? En niet, ben ik strijdvaardig genoeg, maar is zijn strijd, zijn lijden aan het kruis, zijn bidden nu in de hemel, is dat voor mij genoeg? Mag u daarop rusten, op leunen, op het werk en de persoon van de Heere Jezus? Ja, dan alleen, Dan alleen zijn we voorbereid op zo'n klein dal van Dura of op zo'n groot dal van Dura. Dan alleen. Als we van Christus zijn. Als we zijn eigendom zijn. Als er bij ons is, u, Heere Jezus, u alleen behoor ik toe. Ja, alleen dan zullen we staande blijven in dat dal van Dura, of het nou een klein of een groot dal is. Want dat is wat we hier in het woord zien, naar voren komt in Daniël 3, dat de Heere zijn kinderen, dat hij ze vasthoudt. Dat is wat de Heere doet, dat komt hier naar voren. Dat is niet vanzelfsprekend. Wij kennen het verhaal, het is ook een bekend verhaal. We weten dat ze niet buigen zullen, maar dat is niet vanzelfsprekend. Menselijkerwijs, als je gewoon gaat denken en gaat redeneren, dan zou ik toch zeggen, ja, die zullen na dat gebrul van de koning zullen ze wel op de knieën vallen. En na die vlammende oven die zo dreigt, ze zullen wel buigen, ze zullen wel capituleren. Want er zijn toch zoveel redenen te bedenken om toch maar te buigen. Om toch maar neer te vallen. Want Sadrach, Mesach en Abednego, jullie hebben wel een goede baan in Babel. En die goede baan, die heb je ook nog eens aan Nebukadnezar te danken. Die had Nebukadnezar aan hen gegeven. Die belangrijke posities. En zijn jullie dan eigenlijk niet heel ondankbaar? Dat waar de koning zo'n prachtig feest organiseert, dat je nu dat feest van de koning gaat bederven. En wat doen jullie eigenlijk principieel? Jullie zijn toch ook gekomen naar dat dal van Dura? Jullie zijn hier toch ook? Dan kan je nu toch ook wel even buigen? Wat stelt het eigenlijk nou voor? Buigen. Dat is een beweging van de knieën. Even een beweging van de knieën. Gaan we daar nou zo moeilijk over doen? Ga je daarvoor je leven op het spel zetten? En bovendien, als je buigt, dan buig je niet omdat je dat zo graag wil. Dan buig je niet van harte, maar dan buig je omdat het moet. Zou je het dan zo nauw nemen met dat woord van God? Als je nu nou niet al te moeilijk doet, dan kan je waarschijnlijk nog jarenlang heel veel goeds betekenen in Babel. Kan je tot zegen zijn? Kan je ook wijzen op de Heere in Babel? Waarom zou je niet buigen? Even maar. Niet van harte, ook niet helemaal, misschien maar een beetje. Dat zijn toch allemaal gedachten die zo naar boven zouden kunnen komen, of die door anderen om hen heen zo gezegd zouden kunnen worden, maar ze buigen niet. En dat is niet vanzelfsprekend, dat is een wonder. Daarin zien we de Heere, hij houdt zijn kinderen vast. En dat is het. Dat is het. Als we van hem zijn, dan houdt hij ons vast. Dal van Dura, klein of groot, hij houdt ons vast. Anders gaat het niet. In eigen kracht zullen we buigen. Zullen we zwichten voor dat gebrul van Nebukadnezar. Of we zullen zwichten voor die dreigende oven. Of we zullen zwichten voor de redenen die de duivel en de wereld en ons eigen hart aandragen. Die, zoals de catechismus dat noemt, die driekoppige vijand die dan tekeer gaat. We zouden zwichten en we zouden iets van een compromis sluiten. Want ik denk dat het goed is om te bedenken. En we zitten hier nu in rust. In vrede. Maar als dat dal van Dura er wel is, bedenk daarom nu dat als het er wel is, dat alle redenen die dan aangedragen worden door de wereld, door de duivel, door je eigen hart, ja, dat het er vele zijn om toch maar te buigen. Dat het ook aannemelijke redenen zijn, dat het geen slecht klinkende redenen zijn, want zo dom is die driekoppige vijand niet. Maar dat het allemaal redenen zullen zijn om te buigen die klinken als een klok. Redenen om Gods woord toch maar aan de kant te schuiven. Natuurlijk niet in één keer bam, maar gewoon een beetje. Een compromis. Een beetje buigen omdat het moet. Hè? Omdat de omgeving dat vraagt of omdat de samenleving verandert. En ja, dan komt in ons hart ook naar voren, ja, daar moet je toch wel wat mee. Dat is hoe het zal gaan als we in dat dal van Dura staan. Dat is niet klip en klaar duidelijk. Nee, het zal heel gauw door die driekoppige vijand zo verwarrend worden. Terwijl in feite het zo helder is. Ja, als we gaan zoeken naar een compromis tussen Gods woord en wat de omgeving vraagt, dan wordt het ingewikkeld, wordt het complex. Maar de Heer, hij laat het ons toch zo duidelijk zien in zijn woord. Zo eenvoudig. Dat er twee wegen zijn. Zo eenvoudig is het. Twee wegen. Een moeilijke weg, die smal is. En een makkelijke weg, die breed is. Een moeilijke weg, dat smalle pad. En op dat smalle pad ook nog eens een vurige oven waar je doorheen moet. En een brede weg, zonder vurige oven. Ziet er veel aanlokkelijker uit. Maar als we dan helemaal kijken naar het einde van die brede weg, wat zien we dan? Dan zien we ook een vurige oven. Een vurige oven die eeuwig brandt. Dat is wat er aan het einde van die brede weg staat. Daar, waar het levenspad, waar dat overloopt van de tijd naar de eeuwigheid. En Sadrach, Mesach en Abednego, ja, ze vrezen niet voor degene die het lichaam doodt en de ziel niet kan doden. Ze vrezen niet voor Nebukadnezar, want Nebukadnezar, hij brult het. Wie is de God die uw lieden uit mijn handen verlossen zou? En wat zeggen ze dan? Vers 17, vers 18. Zal het zo zijn? Onze God die we eren is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning. En wat er dan staat, dat is heel wat. U zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren. Nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Ook al redt de Heer ons niet van die vurige oven, ook al doet Hij dat niet, we zullen niet buigen. Al kost het ons het leven, we zullen niet buigen. Ja, ze vrezen niet degene die het lichaam doodt, maar de ziel niet kan doden. En zo zien we dat in heel de kerkgeschiedenis terugkomen. Een voorbeeld, kinderen, misschien hebben jullie wel gehoord van Polycarpus. Die kerkvader, die christen, die ook een gemeente had. Nou, hij weet heel goed wat dat dal van Dura is. Want hij is een heel oude man, 86 jaar. Als hij opgepakt wordt omdat hij een christen is en een christelijke gemeente leidt. En dan komt hij daarvoor een rechter. Nou, die rechter, dat kan je wel een beetje vergelijken met Nebukadnezar. Dat is ook een brullende rechter en die zegt, zweer en ik zal u vrijlaten, vervloek Christus. En Polycarpus, zal hij Christus vervloeken? 86 jaar heb ik hem gediend en hij heeft mij geen kwaad gedaan. Hoe kan ik mijn koning die mij verlost heeft vervloeken? En die rechter die wordt bozer en die zegt, dan zal ik u voor de wilde dieren slepen en die zullen u verscheuren. Daar ben ik niet bang voor. Ik dank God dat ik het eeuwige leven zal verkrijgen. Als u niet bang bent voor de wilde dieren, dan zal ik u in het vuur werpen. U zal verbranden. Dat vuur, dat brandt maar kort. Gods vijanden zullen het eeuwige vuur komen. Dat is wat Polycarpus dan zegt, hij vreest ook niet voor degene die het lichaam doodt en de ziel niet kan doden. Maar hij vreest veel meer hem, en hem, dat is hem met een hoofdletter, hij vreest veel meer hem, dat is de Heere, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. De Heere, hij houdt Sadrach, hij houdt Mesach, hij houdt Abednego, hij houdt Polycarpus, hij houdt ze allemaal vast. Hij houdt al zijn kinderen vast. Allemaal. Tot het einde toe dal van Dura, of het nou klein is of groot. Dan gaan we naar het tweede. De bewaring. God voor zijn volk door het vuur. De Heer, hij houdt zijn kinderen vast. Dat hebben we gezien. Dat betekent dat hij ze uit genade bewaart. Door zijn macht, door zijn kracht, geeft hij dat zijn kinderen niet buigen, willen en kunnen. Maar dat betekent niet dat die kinderen, dat zijn kinderen, ja, dat wij, als we hem mogen kennen, dat we niet in de vurige oven komen. Want hoeveel christenen zijn er niet omgekomen op brandstapels? En hoe zal het gaan met deze drie? Nou, Nebukadnezar, hij wordt woedend na dat antwoord van de drie vrienden. En hij gebiedt dat die oven, dat die zevenmaal heter wordt gemaakt. En die oven die is zo heet dat als de drie vrienden erin gegooid worden, dat de soldaten, de sterkste nog wel van dat leger van hem, dat ze omkomen vanwege die brandende hitte en de vonken van dat vuur. En zo worden Sadrach, Mesach en Abednego in dat vuur geworpen. En dan staat er in vers 21 wel iets wat ik even wil noemen, omdat we straks zullen zien dat het iets heerlijks te zeggen heeft. Dan staat er in vers 21 dat ze hun mantel nog aan hebben. En dat ze hun broeken nog aan hebben. Dat ze hun hoeden of dat ze hun mutsen nog op hebben. Dat ze ook nog andere kleding aan hebben. Dus kinderen, ze worden met hoed, muts, jas, mantel in het vuur geworpen. En dan? Dan zit daar voor die oven een grimmige Nebukadnezar. Hij is naar die vlammen aan het kijken. Ik stel me zo voor dat hij een beetje naar die vlammen kijkt, zoals ook die keizer Nero naar de christenen keek toen ze verbrand werden. Nou, zo zit Nebukadnezar daar ook. Te kijken naar die vlammen om te zien hoe die drie mannen die niet buigen willen, hoe ze branden zullen. Maar ineens, dat gezicht van Nebukadnezar, dat verandert. Plotsklaps kijkt hij alsof hij water ziet branden. Want wat ziet Nebukadnezar? En de schrik die slaat hem om het hart, zo staat het er. En hij vliegt van zijn stoel en hij roept: hebben we niet drie mannen in het vuur geworpen? En hij gaat naar zijn raadsheren, naar de belangrijke mensen om hem heen. En die knikken: ja, zeker koning, absoluut, het waren er drie. Niet eentje meer, niet eentje minder, het waren er drie. Maar, zegt Nebukadnezar, ik zie vier mannen in het vuur. Loswandelende in het midden van het vuur. En er is geen verderf aan hen. En de gedaante van de vierde is gelijk een zoon van de goden. Die vierde die hij ziet, heeft het gedaante gelijk een zoon van de goden. Dat doet bij ons al gauw denken aan de zoon van God. En zou het misschien de Heere Jezus zijn. De meeste uitleggers zeggen nee, waarschijnlijk niet. Moeten we iets meer aan een engel denken? Nou, laten we het in het midden houden. In ieder geval, de Heere, hij grijpt in. Hij zendt een vierde, gelijk een zoon van de goden, om zo de drie vrienden te redden van Nebukadnezars vuur. En als we dat zo zien, als we zo met Nebukadnezar meekijken, dat die vierde komt, gelijk een zoon van de goden, om te redden van het vuur, dan doet dat toch denken aan dat de Heere zijn zoon heeft gezonden om ons te redden van dat helse vuur. Waar wij dat helse vuur, de toorn van God, verdiend hebben. Sadrach, Mesach en Abednego, die hadden dat vuur niet verdiend. Maar wij hebben dat helse vuur verdiend. En God heeft zijn zoon gezonden naar de aarde, nedergedaald, zelfs ter helle. Ja, gekomen om de vloek van God, de toorn van God, dat helse vuur als het ware zelf te dragen. De Heere, hij heeft ons niet over voor het helse vuur. Daarom is de Heer Jezus gekomen om zelf dat de toorn van God te dragen om zelf als het ware in dat helse vuur te gaan. Zo'n barmhartige God is Hij. Zoveel opzoekende liefde heeft Hij. Hij heeft niemand van ons hier over voor het verderf. Hij heeft er lust in, Hij heeft er verlangen naar dat we geloven in Hem en dat we leven zullen. Eeuwig leven zullen, want wie in Hem gelooft, ja, die zal leven, al waar hij ook gestorven, al ligt hij in het graf. Wie in Hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Omdat Hij, de Heer Jezus, de Zoon van God, dat vuur ingegaan is. Dat vuur van de toorn van God. En daarom, geloof in Hem. Vertrouw op Hem, want Hij is te vertrouwen. Hij is gekomen niet zomaar, maar met een doel. Om te verlossen, om zalig te maken, dat is Zijn naam. En Nebukadnezar, die had het gevraagd. Wie is de God die u lieden uit mijn handen verlossen zou? Ik heb een andere vraag voor u. Wie is de God die u uit de handen van Nebukadnezars grote baas verlossen zou? De duivel. Het is dezelfde God die deze vrienden redt van het vuur. Het is dezelfde Heere die alleen de banden van de boze kan verbreken. En Hij doet het door Zijn kracht. En Hij wil het en Hij verlangt het bij een ieder van ons. Want Hij, zo heet Hij, Immanuel. Dat is God met ons. Dat zie je daar in het vuur. God met ons. In het vuur. God met ons. De Heer Jezus. In die voerbak. Dat was een goot. God met ons tot in de goot. Immanuel. Zo is de Heer. Hij zoekt op. En dat doet Hij hier ook. En Hij had het al gezegd in Jesaja. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Nou, hier gebeurt dat met die drie vrienden, want daar lopen ze in het vuur. En wat staat er dan? Niet dat ze aan het spartelen zijn, of dat ze aan het springen zijn, of dat ze aan het kreunen zijn, steunen van de pijn. Nee, wat staat er? Ze wandelen in het vuur. Ik zie vier mannen los wandelende. Dat is wat Nebukadnezar zegt. Te midden van dat vuur zijn vier mensen aan het wandelen. En wandelen, dat is rust. Wandelen, dat is vrede. Hoe kan dat? Hoe kan je te midden van het vuur rust hebben? Vrede hebben? Te midden van zo'n beproeving. Vrede hebben. Hoe kan dat? Wandelen. Wat is het geheim? Nou, het geheim is dit. En dan zeg ik het met de psalm. Het geheim is dit, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. Dat is wat we hier zien gebeuren. God aan mijn zij. Die vierde. Het gedaante gelijk een zoon van de goden. Dat is het geheim. God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. En dat betekent niet dat elk kind van de Heere, dat hij gered wordt van de brandstapel, van de vlammendood. Maar dat betekent wel dat de Heere met al zijn kinderen is. Te midden van het vuur. Wat voor vuur dat ook is. Laten we zeggen het vuur van de beproeving. In zo'n grote beproeving. Ja, de Heere, Hij is erbij. En dat betekent ook dat Hij alleen redt van de vlammen van het helse vuur. Want Hij heeft die vlammen al laten komen op zijn Zoon. En de Heer, Hij straft niet twee keer, want Hij is een rechtvaardig God. Alles wat Hij gestraft heeft aan zijn Zoon. En als wij mogen schuilen bij zijn Zoon, dan straft Hij niet nogmaals. En dan is er Nebukadnezar, die dat alles ziet gebeuren. En hij had zo'n plan bedacht om zoveel eer naar zichzelf als het ware toe te schuiven. Met al die belangrijke mensen die voor hem buigen. Alle eer wilde hij voor zichzelf opeisen. En daarom dat grote spektakel in dat dal van Dura. Daarom dat beeld. Daarom die muziek. daarom dat neervallen voor dat beeld en dat neerknielen. Hij had zijn eer op het oog, maar wat is het heerlijke? Wat is het wonderlijke? En daarin zien we ook hoe de Heer is en hoe hij werkt. Uiteindelijk krijgt Nebukadnezar niet alle eer. En hij krijgt niet alle aandacht. Want wat gebeurt er? Nou, hij roept het. Hij kan niet anders als hij die vier mannen ziet lopen. Hij kan niet anders dan roepen. Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten van de Allerhoogste God, gaat uit, komt hier. En we hadden erop gelet, hè? Hoe waren ze ook alweer erin gegaan in dat vuur, kinderen? Hoe waren ze erin gegaan? We hadden het gezien. Met de muts, met de hoed op, met de jas, de mantel aan, kleding aan. Zo waren ze erin gegaan. En nu, ja, nu komen ze uit het vuur. En iedereen wil ze natuurlijk bekijken. En we lezen ook in Daniël 3 dat die al die belangrijke mannen, dat ze, vers 27, dat ze vergaderden, dus dat betekent dat ze bijeenkomen, de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de raadsheren van de koning. Ja, die komen allemaal om die drie vrienden heen staan. Allemaal. En ze zijn aan het kijken. En een paar van hen, die zijn zelfs zo vrijpostig of zelfs zo vrijmoedig om die mantel van die drie vrienden vast te pakken en eraan te gaan ruiken. Te ruiken hoe die mantel nou ruikt. En ze houden hun neus erbij en ze snuiven diep. En wat ruiken ze? Nou, je zou denken, als wij gebarbecued hebben of bij een haardvuur hebben gezeten en je komt thuis, dan wordt dat geroken. Dan heeft iedereen dat door. Dat zit in je kleding. Maar die belangrijke mensen van Babel, ze zijn aan het ruiken aan de kleren van de drie vrienden. En ze ruiken helemaal niets. Ze ruiken niets. De geur van dat vuur, van de vlammen, het is niet te ruiken. De reuk van het vuur is daardoor niet gegaan. Ze ruiken niet eens naar brand. Wat een groot en wat een Godverheerlijkend wonder. En dat is het meest heerlijke. Iedereen kan het zien. Al die belangrijke mensen van Babel zijn er getuigen van. Sommigen hebben het zelf geroken. En wat is dan het mooie? Het heerlijke. Waar Nebukadnezar het alles had gericht op zijn eigen eer. Dat de Heer het omkeert. En dat het uiteindelijk uitloopt op de eer en de glorie van de naam van de Heere alleen. En zo is de Heere. Want als hij redt, en daarmee mogen we ook naar de Heere gaan, als het gaat om onze eigen zaligheid, ook als het gaat om de zaligheid van bekenden, of als het gaat om andere noden en zorgen die er zijn, waarvan we denken, nou, hoe zou daar uitkomst kunnen zijn? Nou, we mogen mee naar de Heere gaan. Heere, als u redt, als u het anders maakt, dan wordt u erin verheerlijkt. En dat is wat we hier zien. Want als die belangrijke mensen van Babel, als ze 's avonds thuiskomen en ze zitten als het ware thuis aan tafel en wordt gevraagd, ja, hoe was je dag? Ja, als die drie vrienden waren verbrand, ja, dan werd gezegd, er stond een groot beeld. Voor Nebukadnezar was prachtige muziek, het was indrukwekkend, het deed wat. Maar nu, als ze thuiskomen en er wordt gevraagd hoe was het, ja, dan gaan ze allemaal vertellen van dat ze die drie vrienden de oven in hebben zien gaan met kleding en al, en dat ze met kleding en al de oven uitkomen en dat zelfs niet te ruiken is dat ze in het vuur zijn geweest. Daar gaan ze over vertellen. En zo krijgt niet Nebukadnezar de eer, maar krijgt de Heere alle eer. Zo gebruikt de Heere dat tot eer en verheerlijking van zijn grote en heilige naam. Terwijl Nebukadnezar zo gedacht heeft, 30 meter hoog beeld van goud, dan kan ik rekenen op alle eer en aandacht. Maar nee, de Heere, hij staat erboven en hij krijgt de eer. Hij krijgt de eer omdat die mannen niet gebogen hebben. Hij krijgt de eer omdat die drie vrienden gered zijn uit die oven. En hij krijgt zelfs de eer van Nebukadnezar zelf. Want Nebukadnezar zelf die zegt het. Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, vers 28. Die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft die op hem vertrouwd hebben. En des konings woord veranderd en hun lichamen overgegeven hebben. Opdat zij geen God eerden, nog aanbaden dan hun God. Zelfs Nebukadnezar, hij kan niet anders dan de God van Sadrach, Mesach en Abednego loven. En hij had het uitdagend geroepen. Wie is de God die u uit mijn handen verlossen zou? En hij kan niet anders dan het te zeggen. Er is geen andere God die al zo verlossen kan. En zo zal het ook zijn op de jongste dag. Dan zal een ieder voor de Heere buigen. Ja, zij die nu op aarde meest hatelijk tegen de Heere tekeer gaan. En ieder zal voor hem buigen. De grootste uitdagers en tarters van de Heere, ze zullen buigen. Wij zullen buigen. Maar hoe zullen we buigen op die dag? Is het vrijwillig, van harte? Is het ons verlangen om dan te buigen voor onze koning die onze zaligmaker is? Of is het omdat we niet anders kunnen door zijn verblindende majesteit, zoals Nebukadnezar nu er niet omheen kan en het wel moet erkennen. Want Nebukadnezar, hij moet het erkennen. Misschien denken we wel van ja, is Nebukadnezar nu dan bekeerd? Kent hij nu dan de Heere? Aan het vorige hoofdstuk leek het er ook al een beetje op. Zou het nu dan zo zijn? Nee. Want als je rondkijkt in dat dal van Dura, dat dal van Dura, dat ziet er nog hetzelfde uit. En in dat dal van Dura staat nog steeds dat grote beeld. En dat beeld dat staat nog vier overeind. Dus nee. Nee, hij heeft de Heere geloofd, geprezen. Maar meer dan dat is het niet. En dat is weer een waarschuwing voor ons. Het kan zijn dat we de Heere, dat we hem loven. Zonder dat we echt voor hem buigen. Zonder dat we hem als onze God kennen. Want Nebukadnezar, hij looft de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Maar zo afstandelijk. Het gaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Maar het is niet mijn God, mijn Heere. Nee, dat niet. En wat is dat nodig? Dat we deze God als onze God kennen. En dat is het heerlijkste. Want dan houdt de Heer ons vast. In welk dal van Dura we ook zullen belanden. Want ja, dan zijn we door de tijd niet en door de eeuwigheid niet van hem te scheiden. En dan zal hij ons tot de dood toe geleiden. Want de Heere, hij houdt zijn volk vast. Hij verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Amen. We zullen met elkaar zingen uit 97 en daarvan vers 4 en 6. Dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. En het zesde, beminners van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. 4 en 6 van 97. We zullen de Heere danken en bidden. Heere, we mochten het zingen, hoopt steeds op zijn genade. En Heere, dat is het. In onszelf is niks te vinden waarop we hopen zouden dat we staande zouden kunnen blijven te midden van hoe de wereld aan ons trekt, hoe ons hart tot de wereld geneigd is. Maar Heere, uw genade is genoeg. En uw kracht wordt in zwakheid volbracht. En wat is het dan heerlijk dat het niet gaat om wie wij zijn, maar om wie u bent. Bij u is alles te vinden voor tijd en eeuwigheid. Om in dit leven, ja tot in eeuwigheid, met u te leven. En geef ons dat alles en doe ons leven uit dat alles telkens weer. Om zo telkens weer op uw genade te hopen en ook zo het kwade te haten. Ja, leer het ons telkens meer te haten, het kwade. Dat we ook het kwade zullen onderscheiden. Dat we kunnen zo gemakkelijk ook de dingen goed praten die naar uw woord en wil kwaad zijn. Maar leer ons het kwade te haten, het diep te haten, omdat we u zo hartelijk lief hebben. Geef, Heere, dat het zo mag zijn bij een ieder van ons en vervul ons daartoe met uw Heilige Geest, u die het zelf beloofd heeft, dat u uw Heilige Geest schenkt aan een iegelijk, wie we dan ook zijn, een iegelijk die daarom bidt. Schenk ons naar uw eigen belofte woord, uw Heilige Geest, om zo te leven met u. Of we nou in een klein dal van Dura, of wellicht dat het zo zal worden dat we in een groot dal van Dura leven zullen. Houd ons vast, Heere, tot het einde toe, tot eer van uw heilige naam. Vergeef ons al onze zonden in het spreken en in het luisteren en zegen het goede, om Christus wil. Amen. Tot slot zullen we met elkaar zingen uit Psalm 91 en daarvan het eerste. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God zo goed als groot voor hen die op hem bouwen, mijn burg, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. Het eerste van 91. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.